Welkom bij CFO Podcast. Ik ben Peter de Roep en in deze podcast overloop ik samen met een CFO de uitdagingen van zijn of haar carrière. Onze praatgasten hebben een indrukwekkend cv. Dat weten we, dat zien we ook aan hun LinkedIn-profiel waar de ene ervaring na de andere keurig in chronologische volgorde staat opgelijst. Maar in dit gesprek gaan we verder en dieper dan die feitelijke opsomming. We zoeken naar de skills en vaardigheden die noodzakelijk waren om succes te boeken. We bespreken de verworven inzichten en opgedane kennis die hen uiteindelijk in hun huidige rol hebben gebracht. Onze gast in deze aflevering is Leen Heirnaert, CFO House of HR. Leen, welkom.
Dag Peter.
Als we aan uw collega's of aan uw partner of aan uw kinderen vragen, wie is Leen Heirnaert, wat krijgen we dan als antwoord?
Iemand heel gedreven en heel enthousiast. Zeer direct. Authentiek, dat gaat er een beetje mee samen. En loyaal. Loyaal aan gezin, aan werk, aan vrienden.
Wat dat mij opvalt in uw antwoord is zeer direct. Dat is iets dat je zelden met een CFO hoort. De meeste zijn zo'n beetje superdiplomatisch, laat mij zo zeggen. Is dat een goede eigenschap voor een CFO, denk je?
Diplomatisch zijn of direct
zijn? Nee, direct zijn, want het gaat over u. Hè?
Goh, ik merk dat mensen er altijd moeten aan wennen. Dat ze dat niet gewoon zijn. Is dat nu CFO of in het algemeen, denk ik, in het bedrijfsleven. Maar dat ze het wel gemakkelijk vinden. Dat is altijd weten wat ik denk, hoe dat ik naar iets kijk. Het is niet dat ik altijd een mening heb, hè, maar ik ga wel heel direct reageren en interactief reageren. Dus ik denk dat het efficiënt is, eigenlijk. Thuis vinden ze dat niet altijd zo tof, omdat ik inderdaad soms wil je thuis gewoon, of onder vrienden, je wilt gewoon iets sparren en je hebt niet altijd direct een oordeel of een mening nodig. Dus een beetje de twee. Dus ik probeer het ook uit te balanceren. Het is een kantje waarvan ik weet dat ik moet opletten met ouder worden, dat het niet erger wordt.
Heeft het te maken met het feit dat je lang in Nederland gewerkt hebt, dat die cultuur daar van die directe stijl zo meer tot zijn recht komt?
Ja, ik ben ook wel zo'n beetje opgevoed thuis. Er ging ook niks op de tong verzweren, om het zo te zeggen. Maar ik woonde ook dicht bij de Nederlandse grens. En zeker, in Nederland is men heel direct. Daarom dat ik daar eigenlijk ook graag heb gewerkt. Ik kon heel goed met die mensen opschieten.
Dat waren uw kenmerken, maar wat doe je om te ontspannen? Wie is Leen Heirnaert als ze niet aan het werk is?
Ja, dat is dan wel weer werkgerelateerd, maar ik ben een beetje een strever wel. In de zin dat ik, ik wil gewoon mijn werk goed doen. Vroeger ook wel mijn studies goed doen. Dus superveel vrije tijd heb ik dus eigenlijk ook niet, omdat er altijd wel iets is dat ik denk dat beter kan of dat ik moet veranderen. Dus dat heb ik zeker, veranderingsgerichtheid. Allee, verandering, change for the better. Hè. Niet gewoon uit bezigheid, maar dat denk ik dat mij heel hard typeert. Zowel professioneel als privé. Dus ook privé heb ik graag een interieurprojectje en een keer iets veranderen in een tuin. En, dus altijd. De kinderen haten dat van, oh nee, er is weer iets veranderd. Dus dat is één. Twee, mijn gezin is eigenlijk superbelangrijk. Ik geniet er al, vanaf de dag dat ze geboren zijn, geniet ik er echt van om dit te zien groeien, tot wassen om te zien komen. Nu ook de gesprekken die we kunnen hebben, vind ik echt superheerlijk. Dus zowel met de man en met de kinderen, gewoon gezellig samen zijn, is voor mij heel belangrijk eigenlijk. En dan, om echt te ontspannen, ben beginnen paardrijden. Als mijn dochter is beginnen paardrijden, dat is ondertussen 11 jaar geleden, denk ik. Ik ben nog altijd geen goede ruiter. Maar we hebben, Cosette en ik, mijn dochter en ik, hebben een paard. Dus dat vraagt ook wel wat. Hè. Dat is een engagement dat je ook wel hebt. Waarom doe ik het zo graag? Omdat dat eigenlijk echt het enige is dat ik in mijn leven heb gevonden dat mij een bepaalde flow brengt en mij super ontspant. De zaterdagmorgen sta ik op met allemaal, ik moet dit, ik moet dat, ik moet dit. En dan ga ik eigenlijk eerst paardrijden en dan stijg ik af en dan denk ik, ja, wat moest ik eigenlijk allemaal? Dus echt, dat ben ik.
En ondanks het feit dat je zo een drukke job hebt als CFO van toch een groot bedrijf, doe je er nog een aantal bestuursmandaten bij, dus maak je uw agenda nog drukker. Waarom? Wat is die ambitie die daarachter zit?
Dat laatste wordt mij trouwens thuis soms verweten dat ik dat doe. Ambitie, ik weet niet als er ambitie achter zit. Het is een beetje brengen en halen. Ik denk dat mij heel erg scherp houdt om te horen wat andere bedrijven doen. Hè, dus waar zij mee bezig zijn, wat hun aandachtspunten zijn, hoe ze die oplossen, hoe ze die aanpakken. Dus dat is een stukje halen. Anderzijds, vanuit mijn ervaring kan ik ook wel wat brengen. Hè. We zijn ook met ESG-projecten bezig, we zijn ook met audits bezig, IFRS-topics. Dus ook het gevoel misschien van de dingen die ik heb geleerd, dat ik ze nog ergens anders kan brengen. Maar ook inderdaad het andere. Ik vind het ook heel tof om de dynamiek in de Raad van Bestuur te zien. Ook een beetje van wie wil ik zijn, wie wil ik niet zijn, welke rol wil ik daarin spelen. Ja, en ik vind het eigenlijk echt, ja, super prettig. Ik zou het ook niet meer zonder kunnen. Dus het is niet zozeer van ambitie. Het is omdat ik er echt in geloof, ook dat een bestuurder, zeker als je zelf nog executive bent, dat je heel veel kunt bijdragen eigenlijk. En dat is pretentieloos, hè, maar gewoon ja, helpen.
Ik ga daar even op in. Hoe vulde die rol in? Want als CFO in een bedrijf zit je ergens op een kruispunt in een bedrijf waar alle informatiestromen samenkomen, waar dat je zicht hebt op alles wat er in dat bedrijf gebeurt. En als bestuurder ga je ene keer om kwartaal, krijg je allicht de week ervoor een dikke bundel doorgestuurd, moet je die een keer doornemen en dan gaat je naar die vergadering.
Ja.
Dat lijkt me heel contradictorisch te zijn voor een CFO. Hoe gaat het daarmee om?
Het voordeel heel vaak van mensen in finance is dat ze ook in de auditcomité zitten. Dus je blijft wel een beetje op dat kruispunt. Je hebt eigenlijk heel veel extra informatie. Hè. Zeker bij DEME bijvoorbeeld, waar projectadministratie zo belangrijk is, zit er toch al iets meer in de details. Dus dat helpt al, hè, om beter geïnformeerd te gaan. En dan, hoe doe ik dat? Ik pak de agenda, ik kijk naar de topics. Ik kijk ook heel hard van waar wordt van een finance professional input verwacht. Hè. Als het echt ingenieursanalyses zijn, ja, dan weet ik dat ik beter mijn mond hou. Dan moet ik niks zeggen. Dus ik probeer ook heel hard te kijken wat mijn toegevoegde waarde is. Wat er precies besloten moet worden, waar ik zelf al ervaring heb gehad. Dus ja, ik ben altijd in mijn voorbereiding wel heel actief altijd. En de dingen van de vorige keer nog eens vastpakken. Wat hebben we toen besloten? Waarom is dat gedaan? Heeft iets in de krant gestaan? Dus ik probeer mij zo ruim mogelijk voor te bereiden. Maar ik probeer vooral, en dat is ook een kracht die je moet ontwikkelen, niet in de details te duiken. En sommige bedrijven verwachten dat wel van de bestuurders, maar ik weet dat de executives liever hebben dat er een bestuurder is die wel kennis mee binnenbrengt, maar op afstand dingen kan beoordelen. En niet het werk van de CFO of de CEO opnieuw doet. En daar probeer ik inderdaad ver van weg te blijven, omdat ik dat zelf ook apprecieer, dat mensen mij vertrouwen. Ik denk dat dat... denk ik, mijn kenmerk is hoe ik mijn rollen oppak, dat ik heel veel vertrouwen geef en appreciatie geef. En omdat ik direct ben, als het niet goed is, of als ik iets niet goed vind, zal ik het ook wel zeggen.
En omgekeerd, want je hebt er net gezegd, het is een beetje geven en nemen eigenlijk. Het bestuurder zijn in die andere bedrijven, kun je er de vinger op leggen hoe dat u dat een betere CFO gemaakt heeft?
Ik ben iemand die altijd wel hoort van, als ze zijn daar mee bezig, even kijken, wel goed. Ik ben altijd wel naar op zoek van, dat zou ik beter kunnen doen. Ik denk dat dat zo altijd is. Of bijvoorbeeld, had het topic over het CSRD. Waar beleg je dat in een organisatie? Ja, dan is dat heel fijn dat ik met Stijn van Demi even kan bellen. Hoe pakte jij dat aan? Dus het is soms ook wel gewoon sparren. Hè? Dus als bestuurder heb ik niet de pretentie dat ik alles weet. Ik bel dan ook soms wel een keer van, hoe pak jij daaraan aan? En waarom doe je het zo of op die manier? Dus dat bedoel ik met dat stukje halen inderdaad. Van, je ziet dan hoe dan een ander bedrijf daarmee omgaat. Of hoe dan ze hun finance structureren. En soms zeg ik ook van, ja, ik zou het zo of zo doen. Maar in sommige bedrijven denk ik ook van, oh ja, dat is wel interessant hoe dan ze het aanpakken.
Is het ook een beetje voor het ego dat mensen bestuurder worden? Prestige?
Misschien bij mensen wel, maar bij mij niet.
Je hebt dan niet een ego.
Ik heb geen ego.
Ja. Ja. Zeg, in voorbereiding op dit gesprek had ik zo, omdat dat dikwijls een leuke aanknoping heeft, had ik vraag aan de mensen van wat zijn de boeken die een invloed gehad hebben of waar dat je iets aan gehad hebt in je carrière. En heb je er een aantal traditionele die in alle managementopleidingen passeren allicht... opgelijst, dus ik wil daar niet op ingaan, maar ik wil wel ingaan op de dingen dat je per se nog een keer zou willen lezen. Dat is Thinking Fast and Slow. Waarom wil je die per se nog lezen? Wat denk je daaruit te halen dat u gaat helpen?
Ik denk dat heel goed aansluit met hetgeen dat je net vroeg. Hoe is een finance professional in de raad van bestuur? En hoe is een finance professional in zijn executive functie? En dat je de twee eigenlijk moet kunnen om een goede finance professional te zijn. Dus enerzijds een stukje op afstand... en anderzijds soms heel hard in detail te gaan. Enfin, ik heb het boek nog niet gelezen, maar het gaat blijkbaar over de twee snelheden die je als manager moet aankunnen. Dus ja, ik ben heel benieuwd en heel eerlijk. Waarom heb ik die gepakt? Omdat ik aan het googelen was welke managementboeken ik al gelezen en dat ik zag dat ik die eigenlijk moest lezen.
Maar,
ik heb hem ondertussen ook besteld.
Ja, maar naar aanleiding van dit gesprek. Ja. Maar ja, de vraag is eigenlijk eerder, voelt je daar dan nu ergens een tekortkoming of een nood dat je het gevoel hebt van, tja, ik moet daar... Dat zit bij mij nog niet juist. Ik moet mij daarin verdiepen. Ik moet eens meer lezen. Ik moet daar eens een opleiding gaan over volgen om daar beter in te worden. En hoe uitzicht dat dan dat je daar niet goed zou in zijn?
Het is eigenlijk een beetje het omgekeerde. Het is eigenlijk vooral omdat als je mij de vraag stelt, wat heb je nu gelezen? Dat ik er mezelf op betrap dat ik zo druk ben altijd. Dat ik eigenlijk zelden een managementboek lees. En inderdaad, het zijn de traditionele waar ik ontzettend veel heb aan gehad. Wat gezegd, van ja, degene die in de opleiding, ik heb die allemaal privé gelezen, niemand heeft mij dat gezegd. Maar bijvoorbeeld de one-minute manager, ja, dat is echt, omdat ik dan direct ben, precies wie dat ik ben. En die mij misschien ook een beetje de toelating heeft gegeven om vooral mezelf te blijven zijn. En ik vond het heel confronterend eigenlijk dat ik al heel lang geen managementboeken meer heb gelezen. Als ik dat eerlijk mag in zijn, ik denk dat ik zoveel haal uit het werk dat ik nu doe. Ik ben ook geswitcht van beursgenoteerde bedrijven naar een private equity bedrijf. Dat is toch weer helemaal anders. M&A is ook veel intensiever. Dus ik leer zoveel op de job dat ik daar word door opgeslurpt. Anderzijds, in de raden van bestuur zie je dan ook weer een andere managementstijl. Dus ik krijg precies al indrukken genoeg. Maar dan moet ik ook wel vaststellen, ja, eigenlijk moet ik daar toch eens voor gaan zitten en nog een keer iets lezen. Zeker als ik besef hoeveel dat ik vroeger er heb uitgehaald. Ik citeer die nog altijd, die boeken eigenlijk.
Tijdens uw studies, had je daar al een idee van dit is wat ik wil gaan doen? CFO of finance topfunctie, dat is waar ik van droom?
Het was wel al in het middelbaar dat de zus van een vriendin van mij, die werkte in een auditkantoor. En die vertelde inderdaad dat hij in verschillende bedrijven kwam en daar dingen bekeek. En ik dacht, oh ja, dat is tof, zo'n beetje curieuze neuzen en allemaal bedrijven. Dus ik denk dat dat vijfde middelbaar was, dat ik eigenlijk al wist dat ik bedrijfsreviseur wou worden. Dus ik ben daar dan ook eigenlijk heel gericht mee aan de slag gegaan, TUW gestudeerd, vanaf dat ik keuzevakken moest pakken richting accountancy en zo. En ik denk dat ik er ook heel geknipt voor was. Ik heb ook super graag gedaan eigenlijk. Ik heb het 6 jaar gedaan. Ik ben het minder graag beginnen doen op het moment dat ik manager was. Maar eigenlijk vooral dat ik voelde dat ik misschien niet super klantgericht was. En dat moet het dan wel worden. Hè. Om partner te worden, zijn we toch veel meer met die klantenrelaties bezig. En dat ik ook wel de behoefte had om eigenlijk in een bedrijf te zitten. Want soms, als je in een audit, vooral met interne controlebevindingen, dan komt een jaar later en het zijn nog exact dezelfde. Ja, dan wou ik de CFO worden. Nee, dat is niet waar. De finance professional zijn die de dingen oppakte. Dus dan ben ik bij Solvis gestart als controller. Eigenlijk direct al op corporate, hè, op een holdingmaatschappij. Ook niet zo'n superbewuste keuze. En uw vraag, wou je CFO worden? Eigenlijk niet. Nu ook als er mensen in mijn team zeggen en gevraagd van, in een calibratiegesprek of zo, hoe gaat het met u en wat ambieer je? En ze zeggen, ja, ik wil eigenlijk CFO worden. Oh, ik vind dat heel vermoeiend. Maar je moet gewoon stap voor stap. En de dingen gaan soms zoals ze gaan. Je moet hier en daar een beetje geluk hebben. Je moet altijd hard werken. Je moet altijd een steen verleggen op je werk. Maar sommige dingen hebben niet in de hand. En dat was bij mij ook. Ik heb eigenlijk along the way geluk gehad. De juiste man, vrouw voor het juiste haatje, zoals ze dat in Nederland dan zeggen. Dus het was niet dat ik vroeger... Integendeel. Echt, Peter. Ik had zelfs nooit durven dromen dat hetgeen dat nu doe, dat ik dat ze had kunnen doen en mogen doen. Dat is eigenlijk het echte antwoord.
Maar laat ons eerlijk zijn, de meeste mensen naar wie je dat gaat vragen, gaan niet altijd weten wat de rol van de CFO is, maar het is wel de top van de piramide. Dus als mensen tegen u zeggen, ik wil CFO worden, zeggen ze eigenlijk, ik wil de top bereiken eigenlijk. Hè? Dus zonder echt goed te weten wat de functie inhoudt eigenlijk. Maar hoe is dat voor u gegaan? Als je er nu op terugkijkt met al uw ervaring ondertussen, was je klaar om de eerste keer de rol van CFO op te nemen? Wat is het leergeld dat jij betaald hebt?
Ja, ik was totaal niet klaar. Ik was 34 jaar. Dus hoe is dat gegaan? Op een bepaald moment is Solvis verkocht door Akkermans van Haren aan USG People Group. Ik was toen zwanger van Corneel, mijn eerste kind. En toen had ik aan Rob, de toenmalige CFO van Solvis, gezegd...
Rob Sandbergen, klopt.
Ik ga niet meegaan naar Nederland, want dat was dan vooral om heel veel te reizen. En je weet niet wat voor mama dat je wordt, waarschijnlijk ook niet wat voor papa dat je wordt. Maar ik dacht toen, dat gaan we dan vooral toch niet doen. Ben ik in België blijven werken en heb ik daar... We waren multimerken, USG People. Maar dat was een shared service center. En ik ben dan eigenlijk eerst als financieel directeur begonnen op het shared service center, dan als algemeen directeur. En daar heb ik echt mijn draai in gevonden. Ik heb toen eigenlijk zelf gevoeld van waar ben ik eigenlijk goed in? Wat doe ik graag? En dat is dan inderdaad die steen verleggen, dingen veranderen. Toch wel dat klantgerichte. Hetgeen dat ik daarnet zei van bij PwC, vond ik eigenlijk dat ik dat niet kon. Maar daar moest ik ook werken voor de verschillende merken. En dan merkte ik dat ik wel heel goed met die klanten kon omgaan. Ben gaan werken op activity drivers om de efficiëntie van de teams te meten. Op KPI's om de kwaliteit te meten. Eigenlijk ook op de zipkist gaan staan. Vond ik eigenlijk echt heel leuk om te doen. Mensen presenteren, motiveren. Ook in de, ik zat daar in de Great Financial Crisis 2008. Ja, heel veel moeten herstructureren, afslanken, maar iedereen toch meekrijgen. Dus ik denk, ja, ik was in mijn sas. Ik deed dat graag. En ik vermoed dat ze dat in Almere dan ook hebben gezien. Dus op het moment dat Rob Sandbergen dan de kans kreeg om CEO te worden, zocht hij CFO. En had hij inderdaad gevraagd van, wilt u niet kandidaat stellen? En hij zei, ik weet dat je nee gaat zeggen, maar denk er even over na. En de enige reden dat je nee mocht zeggen is voor je gezin. Niet omdat je het niet kunt of omdat je denkt dat je de capaciteiten niet hebt. Want er waren wel wat dingen die ik niet in mijn portefeuille had gehad. Investor relations had ik nooit gedaan. Treasury ook nooit aangestuurd. Dus toch expertise dingen waarvan dat ik wist, ja, voor een CFO zijn die wel heel belangrijk. En ik denk, doorheen Hans mijn carrière is mijn naam treasury toch wel altijd top of the bill geweest, die het meeste van mijn aandacht vroeg. En daar heb ik dan, denk ik, enorm geluk gehad met Rob, die dan het aandierf, omdat hij mij kende waarschijnlijk ook, van een jonge CFO te pakken, een vrouw te pakken, een Belgische te pakken in Nederland, en mij die kans te geven. En voor de onzekerheden die ik had inhoudelijk, zei hij altijd, ja, daar heb je mensen voor. En ik denk dat dat ook zo'n belangrijke levensles is, van je moet ook je mensen echt kunnen vertrouwen. En bepaalde expertise is ook oké dat je er niks van weet. Ik stuur het zelfs ICT aan op een bepaald moment. En uiteindelijk vond ik dat achteraf gezien wel het gemakkelijkste, omdat ik daar niks van af wist. Dus ik zei dan tegen de CIO, als hij mij een vraag had, van ja, wat zijn de opties? En dat zou ik als finance professional niet vragen. Iemand zou me iets voorstellen, ik zou zeggen, ja, goed of niet goed, en ik zou het anders doen. Maar daar, ja, ik wist niet hoe het anders moest. Dus ze moesten mij in opties uitleggen, voor en na. En ik vond dat misschien wel makkelijker dan dat je zelf alle kennis hebt. Dus als manager, hoe luister naar je mensen, dat is dat dan leergeld? Dat denk ik niet. Ik denk dat ik dat moest leren, omdat ik anders die functie niet kon uitoefenen.
Wat zouden de Leen Heijnaert die 34 is adviseren?
Vanaf dag 1 veel meer focus op value creation. Echt daar veel meer bewust van zijn.
Kun je dat eens concreet maken?
Ja, zeker. EBITDA laten groeien. En ik spreek nu omdat ik nu vanuit private equity en dat je in veel kortere cycles zit. En daar worden eigenlijk gepusht, er wordt een bedrijf gekocht en dan moet dan een hogere waarde worden verkocht. En het is heel jammer om te zeggen, maar omdat ik zo jong was en omdat beurs genoteerd was waar dat je heel veel aandeelhouders hebt, was niemand die zei, Leen, je moet waarde creëren. Tuurlijk moet dat doen. Je beurskoers moet naar omhoog, maar daar zit ook heel veel sentiment in. En plus een heel cyclisch bedrijf. House of HR is veel minder cyclisch dan dat USG People toen was. Maar dus inderdaad, EBITDA groei, profit. En altijd, goede tijden, slechte tijden, altijd je winst en je cash maximaliseren. Cash was ik wel zeker mee bezig, maar dus ook echt die EBITDA veel meer mee bezig zijn. Dan uw perceptie in de markt, uw multiple, uw waardemultiple. Bij elke strategische keuze altijd wel denken, ga ik daarmee hoger of lager in de voedselketen. En wat wil dat zeggen voor de perceptie van mijn bedrijf? Bij USG People deden we sowieso veel minder acquisities dan nu bij House of HR. Maar het is nu toch ook iets dat we veel meer mee bezig zijn van wie willen we zijn als House of HR? Hè? Wat is ons profiel? En dan inderdaad hoger de voedselketen en de waardecreatie in. En dan het laatste, ja, ben ik wel Hans mijn leven al mee bezig geweest, is cashgeneratie en je schuld afbouwen. Hè. Dus enerzijds maken dat er voldoende liquiditeit is om acquisities te doen, maar anderzijds ook de schulden afbouwen, die leveragen, dat is ook voor Hans uw enterprise value creation zo belangrijk. En ik was er toen veel meer van mee bezig, omdat we niet zo leveraged waren als beursgenoteerd bedrijf en covenanten hadden. Dus het was eerder een beetje uit protectionisme dat ik het moest doen. Terwijl nu is het veel meer vanuit waardecreatie. En dat laatste is gewoon veel prettiger. En eigenlijk moeten vanaf dag 1 moeten veel meer kijken, heb ik de juiste mensen die allemaal hetzelfde willen en hetzelfde denken. En niet managers die op het moment dat het wat moeilijker gaat, ook moeite hebben om gewoon heel gedegen te kijken naar wat zijn mijn activity drivers, wat zijn mijn KPI's. En moet de kosten besparen? Ja, dan nee. Als het ja is, het gewoon doen. En niet zeggen van ja, dat gaat niet, want we moeten toch denken aan dit en dat en dat. Maar gewoon echt, ja, Ja, die cadans, die snelheid, zo belangrijk voor een bedrijf.
Het klinkt een beetje alsof je als CFO eigenlijk alles in hand hebt over cashgeneratie en zo, terwijl je daar eigenlijk maar een radartje in bent. Hè. Je bedrijf, ja, cash, bedoel, als het goed gaat en er worden goede activiteiten gedaan, dan komt de cash vanzelf. En als het minder goed gaat, dan is het lastiger. En wat kan je dan concreet doen als CFO?
Ja. Zo zie ik het niet, want ik zit niet op een eilandje. Dus ik werk super nauw samen, hè. Nu met Rika en daarvoor met mijn andere CEO's. Dus ik heb mij nooit niet op een eilandje gevoeld en dat ik geen impact kon hebben. Ik vind het radartje net heel belangrijk. Van dat je een klein radartje bent, maar je een groot vliegwiel in hang kunt zetten. Als ik als CFO met de juiste analyses en inzichten kom, dan weet ik ook zeker dat we de juiste acties kunnen nemen. En dat is, denk ik, een aspect dat we nog niet hebben benoemd. Het stukje controlling. Hè? Dus dat je echt op het moment dat de cijfers binnenkomen, heel goed begrijpt van, ah, waar ligt het nu precies? Weten we goed wat de oorzaken zijn? Als we die weten, wat zijn dan de acties die we moeten ondernemen? En die dan ook weer opvolgen. Dus er is meer dan het opvolgen van resultaat. Er is ook kijken van alle acties die we ondernemen, leidt dat tot het gewenste resultaat? En dat kan ook sales zijn, dat kan ook nieuwe klanten zijn. En zo gaan wij ook eigenlijk een operational review in, Rika en ik samen, en ook met de controllers en CEO's en CFO's van de bedrijven. We noemen het een operational review, geen finance review. En als ik merk dat mijn controller te veel de finance ingaat, dan ga ik zeggen, laat ons dat even apart nemen. Want hier gaan we echt over de operations hebben. Voor cash hetzelfde, denk ik. Bewust maken van werkkapitaal, van wanneer dat je facturen uitstuurt, hoeveel kredietnotes dat je beter niet uitstuurt. Je DSO, je collection management, factoring in plaats zetten. Er is zoveel dat je kunt doen voor je liquiditeit, ook als het minder goed gaat, om toch zoveel mogelijk cash eruit te halen. Capex. Hè? Soms moet je investeren, maar soms kun je ook zeggen, zwaar weer buiten, we gaan het wat minder doen. En dan is het uiteraard, kan dat alleen maar slagen als je goed samenwerkt met het managementteam en met de CEO, dat je één taal spreekt.
Ook in voorbereiding op het gesprek mocht je een aantal nummers, een muziekkeuze doorgeven. Maar je mag er zelf in uitpikken, want ik ben er niet echt mee vertrouwd met wat jouw keuze was. Dus welk liedje mogen we meemonteren in jouw podcast en waarom?
Dat gaat dan toch wel Florence and the Machine, het nummer Spectrum. Spectrum gewoon omdat het is het nummer wat ik meest van hou, maar ja... Florence en de Machine, dat past ook bij Happy Rebels, als de machine erin zit. maar ja, superkrachtige dame, dwarrelt over het podium, danst gelijk dat ik zelf zou dansen. Heel krachtig als ze zingt en als ze praat, een heel broze stem. Maar gewoon, ja, ik vind het een geweldig nummer. En het gaat inderdaad over spectrum, de alle kleuren die dan samen oplichten. Dus ook heel veel over... de verschillende snelheden waar we het over hadden, de verschillende soorten mensen waar je mee samenwerkt. Say my name.
Benadrukt een sterke madame, vinden dat belangrijk? Zo meer vrouwen aan de top en...
Ik vind het uiteraard belangrijk, maar ik vind diversiteit eigenlijk heel belangrijk. Dus op alle vlakken. Ik werk heel graag samen met een goede mix, mannen en vrouwen, als je het daar specifiek over hebt. Maar ik hou ook wel van verschillende karakters en verschillende typetjes. Dat is niet altijd makkelijk, maar bijvoorbeeld bij Bipo's bijvoorbeeld, had ik iemand in mijn finance team, die binnen het insights kleurenpatroon was die heel, dus heel echt creatief. En ik denk dat haar laatste kleur blauw en gestructureerd was. Dus, en vanaf dat ik dat wist, wist ik wel, als we samen zaten met het finance team, dat ik meer naar haar moest kijken. Dus als ik iets voorstelde, ja, uiteraard alle andere blauwe mensen, die waren het met mij eens, maar dat ik ook even naar haar moest kijken, maar zij wist, hoe communiceer je iets? Moet je dichter bij het team staan? Dus dat vind ik eigenlijk nog belangrijker dan het man-vrouw. Vrouwen, ja, zeker. Ik vind dat heel belangrijk, maar ik weet ook hoe moeilijk dat het is. Dus ik probeer dat ook in mijn team heel hard te respecteren. Ik merk ook als je daar aan dames vraagt, hè, van een hogere functie op te nemen, dat ze heel vaak zeggen, ja, maar mijn gezin en ik werk al zo hard en voor mij is het oké. Dan ga ik ze zeker stimuleren. Ik probeer een goed voorbeeld te zijn, maar ja, het is ook niet zo makkelijk. Dus,
Even terug naar uw carrière, want van USG naar House of HR, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar daar zit daar toch een rare sprong tussen, vanuit de buitenwereld bekeken, naar B-Post. Vertel een keer, wat heeft u daar gedreven of gemotiveerd om die stap te zetten en dan voor dat bedrijf te kiezen?
Ja, dus eerst en vooral super praktisch. Soms gaat het nu eenmaal zo. Ik heb 17 jaar bij USG People gewerkt, waarvan dus de laatste 9 jaar in Nederland. En als ik naar Nederland ging, ik heb daar niet gewoond, ik heb altijd op hotel gezeten. Dat was in het begin volle weken, uiteindelijk 4 dagen, soms 3 dagen. En ook, ja, er werd toen meer flexibeler. Maar enfin, toch altijd minstens 3 dagen. De kinderen waren klein als ik vertrok, om het zo te zeggen, 2 en 4. Maar dan worden die ouder en hebben die een ander soort behoeften. En een ander soort, ja, die hebben klankbord nodig, andere momenten. En ze worden mondiger. Dus er werd ook alles gezegd van, ja, waarom moet ik eigenlijk in Nederland werken? Dus dat is 1, dus de privé-situatie. 2, wat de USG People ondertussen, in 2016 was dat, verkocht aan een Japans bedrijf, Recruit Holding. Waardoor dat mijn rol ook helemaal was veranderd. De zon scheen niet meer in Almere, het was in Japan. Investor Relations zat in Japan, was ik ondertussen van gaan houden. Treasury zat in Japan. Dus een paar dingen waren weg. En ik had het daarnet over controlling en operation reviews, maar dat was uiteindelijk wat ik dan voor alles wat uitzenden was, wel wereldwijd, dus dan niet enkel Europa. Rob en ik waren dan aangesteld om eigenlijk alles wat uitzenden was internationaal aan te sturen. Dus dat was Australië, dat was Japan, dat was UK, US en Europa. Dus ook heel veel reizen. En in combinatie met eerste, dus mijn rol toch niet meer de volledige CFO-rol, heel veel reizen en combinatie met gezin, was het tijd om naar huis te komen, om naar België te gaan. En als bij mirakel, als dat door mijn hoofd ging, werd ik gebeld door een headhunter dat er een functie was bij B-Post. Dus wat is er nu Belgischer dan B-Post?
Ja, maar ja, er zijn nog andere bedrijven in België waar ze Leen Heijnaert konden gebruiken, denk ik.
Ja, ja, ik was er toch wel... En nog altijd. Want je zei daarnet even van, we gaan van een HR-bedrijf naar een ander HR-bedrijf. B-Post is daar een rare tussen. Ja, ik kan u verklappen, B-Post is echt een HR-bedrijf. En ik denk dat het ook zo mooi voor mij maakt. Hè. De dagelijks in de straat, alle postmannen, zoals we dat dan noemden, en waren zowel postvrouwen als postmannen, dus de postbodes. Het engagement dat daarvan uitstraalt, de rol die ze spelen in de Belgische maatschappij. Dus dat was er eentje, heel dicht en heel tastbaar. En anderzijds ben ik ook niet vies van een uitdaging. Hans de transformatie die ze door moesten, daar had ik eigenlijk echt zin in. Dus bij USG People en dan Recruit was het een beetje, ja, more of the same geworden. En dan echt zo'n strategisch transformatieverhaal, dat wou ik eigenlijk echt heel erg graag. Dus ja, ik heb die uitdaging aangegaan. Ik ben nog altijd wel een big believer van B-Post. Het is jammer wat er allemaal is gebeurd. Ik heb er 2,5 jaar gewerkt. In die tijd heb ik 3 CEO's gehad, dus dat is geen prettig werken eigenlijk. En ik heb dan ook wel zelf beslist van daar weg te gaan. Wat geen afbreuk doet aan het mooie project dat er staat. En aan een groot team, deel van mijn team dat er nog altijd is. En zijn schouders daaronder zet om dat tot de succes te brengen. Maar makkelijk is dat niet.
Nee, want 2,5 jaar vergeleken met 17 jaar is natuurlijk wel...
Het zegt iets over het arbeidsgeluk. Ja, ja, dat is waar. Absoluut.
Zet u wel in de goede positie om zo een keer een vergelijking te maken tussen Nederland, België, beursgenoteerd, overheidsgerelateerd, private equity. Ja. Je hebt zo'n beetje bijna alle omgevingen gekend. Vertel een keer, voor een finance-functie, wat is het gunstigste klimaat, zeg maar?
Oef.
Waar krijg je het meest gedaan of waar heb jij je het best in je vel gevoeld?
Goh, het beste in mijn vel is bij House of HR.
Je mag niets anders zeggen ook,
nee,
natuurlijk.
Nee, maar nee, dat zou inderdaad heel raar zijn, maar het is oprecht gemeend. Dat heeft heel veel te maken met de cultuur, hè, de Happy Rebels, waar ik denk ik op mijn manier dan ook zeker heel goed in pas. Maar wat je zegt, dus vanuit aandeelhoudersstructuur, is dat ook wel. Ik moet zeggen, ik heb een paar keer geknipperd met mijn ogen, want ik dacht dat ik heel snel was en ben en heel veel stenen verleg. Bij private equity is die snelheid nog pakken hoger. Hè. Er wordt echt niks koud. We hebben ook een heel gepassioneerde CEO, Rika Koppens, die laat helemaal niks niet koud worden. En als je haar vraagt tegen wanneer moet het, ja, dan liefst nog vandaag. En ik denk dat dat ook bedrijven heel hard siert. Hè. Die snelheid, beslissingen worden super rap genomen, gedegen genomen ook wel. Maar er is ook de time to fail. Dus als het dan niet goed is, ook direct een ander plan. Dus dat past op zich heel erg goed bij mij. Maar het is wel een nog meer veeleisende omgeving. Zoals ik zei, ik vond het eigenlijk makkelijker. En dat is fout gezegd, hè. Maar het is makkelijker en gezapiger bijna om voor een beursgenoteerd bedrijf te werken. Je legt verantwoording aan van de raad van bestuur. Je doet je investor calls. En dan inderdaad kan dat best lastig en pittig zijn. Maar elke aandeelhouder beslist zelf op welk moment dat hij instapt en uitstapt. Hier zitten ze samen voor hetzelfde doel en dan gaat het echt over die waardecreatie. En dan gaat er dan wel veel meer op de inhoud aan toe. En veel meer op van, wat zijn de strategische projecten? Waar moeten we in verder gaan? Je wordt enerzijds geroosterd, maar anderzijds zijn het ook echt goede discussies om bedrijf echt verder te brengen. En daar heb ik wel heel veel plezier van. Om niet die beurskoers te hebben die dan emotioneel en volatiel is, maar echt te werken op die drie dingen die we daarnet aangaven. Hè. Dus groei van het bedrijf, perceptie van het bedrijf, dus in de waardeketen. En dan inderdaad ook heel hard met uw treasury bezig te zijn van liquiditeiten voor M&A, liquiditeiten voor uw operaties, schuldenafbouw, gans dat plaatje. Ja, vind ik wel heel spannend en uitdagend.
Maar er moet ook een keerzijde aan die medaille zijn. Wat is het? De mindere kant?
Nog harder werken dan? Ik denk wel, ik ben wel een beetje een stresskip. En het geeft natuurlijk ook wel stress. Maar ik denk dat dat dan voor iemand persoonlijk en privé is, niet vanuit professioneel geluk. Dus dat is dan denk ik iets anders.
Maar je hoort wel een keer dat private equity niet altijd op de lange termijn denkt. En, hè, men hemelt de familiebedrijven op wat dat betreft voor de long run. En vasthouden aan een visie en een punt die men wil bereiken, terwijl ja, private equity is snel meerwaarde, verkopen weer weg.
Ik denk dat je verschillende private equity bedrijven hebt. Dus onze aandeelhouder is Bain Capital, Naxicap en gelukkig zit Connie van den Driessen er ook nog altijd in, samen met management. Dus ik denk, dat is al, je hebt die mix. En als ik dan hoor Bain Capital en Naxicap heeft heel lang in House of HR gezeten, dus echt voor de long run. En bij Bain Capital, mijn ervaring met hen is ook dat ze wel redeneren alsof het voor de long run is. En dan is er ook nog in welk type, ik denk dat ze verschillende redenen hebben waarom dat ze bedrijf kopen. Of het is om het to restructure, herstructureren, of het is to accelerate, versnellen. En House of HR is gekocht omdat ze iets zagen dat goed was en dat ze het wilden versnellen. Dus daarom, ik zie hen niet als haaien, want dat is misschien een beetje het woord dat je dacht, van ze vliegen in, ze gaan een beetje opsmukken en dan weer verkopen. Nee, ze zitten echt helemaal in dezelfde film van hoe kunnen we House of HR nog beter maken, nog sterker in profiel, dat het anders is dan een Randstad, dan een USG People, maar echt veel meer gespecialiseerd, veel meer throughout the cycle een goede performance aanhouden. Dus op dat vlak voelt het wel alsof ze er in de long run voor zijn. Dat gezegd zijnde, dan heb je inderdaad Naxicap ook. Hè, Connie zit er dan nog altijd in, noem dat dan het stukje familie dat er dan nog altijd is. En het andere stuk van de familie is toch ook wel het management. Hè. Die zit er eigenlijk ook in voor 22%. Dus dat is ook wel een heel groot aandeel. Die zit er niet in de raad van bestuur, maar dat is dan wel aan het managementteam, Arika en mezelf en iedereen van het managementteam die daarbij zit, om ook de raad van bestuur van tijd tot tijd te zeggen, we're here for the long run. En dat zeggen we ook wel. Hè. Ik ben er minder lang dan mijn collega's. Hè. Ik ben nu ook 2,5 jaar bij House of HR. Ja, I'm there to stay, zeg ik wel eens. Dus als we beslissingen nemen, dan zal ik ook altijd die call wel maken. Van als we iets doen, is het inderdaad iets dat moet werken, ook voor de langere termijn. En niet nu een besluit nemen dat dan binnen op het moment van de exit een goed besluit is. Trouwens, wat er ook nog in meespeelt, is House of HR is best sizable. zoveel exit-scenario's zijn er niet. Dus een van de scenario's is ook IPO. Ja, dat moet je ook voor de long run denken, want je kunt niet naar de beurs alles dumpen, hè, want dan gaat je liquiditeit gelijk... Allee, dan gaat je aandeelkoers direct naar beneden. Dus je hebt ook wel die lock-in periods. Dus allemaal zitten we er ook wel... Zelfs moest het een IPO zijn, zit je er ook wel langer in. Dus je kunt niet voor de short hit gaan. Kan eigenlijk niet.
Je heeft het nooit gekriebeld bij de ambitieuze leen om... echte nummer één van een bedrijf te worden, nee. CEO te worden?
Nee. En ik denk niet dat ik daar het karakter voor heb. Ik ben geen optimist. Ik ben ook geen pessimist, dus dan realist per deductie. En CEO's die moeten een zeker optimisme hebben en heel creatief zijn. Ik ben creatief in mijn vakgebied, denk ik, op een goede manier. Maar ik, alle CEO's waar ik voor heb gewerkt, hè, en dankzij Bipo's zijn dat er dan wel wat meer, maar die hebben altijd echt die drive vooruit en altijd het positieve zien. En dat heb ik wat minder. Je moet ook wel, zeker in tijden zoals nu, moet je altijd... Ik hou van de zeepkist, maar je moet als CEO wel een heel geloofwaardig verhaal hebben dat toch positief is. Vind ik toch moeilijker. Ik heb wel het typische CFO, meer conservatief. Hè. Dus dat, inderdaad, als het nu taai is, ben ik super kritisch op M&A. En dan hou ik ervan dat onze CEO Rika wel altijd zegt, ja, maar daar moeten we toch naar kijken, we moeten dan wel leren. En ja, die positieve drive op alle momenten, daar kijk ik enorm naar op bij CEO's.
Wie is uw klankbord geweest of uw mentor in al die verschillende stappen dat je hebt moeten zetten of... Gelijk hoe, als je een keer een moeilijke knoop te ontwaren hebt in het bedrijf.
Dat is altijd wel mijn CEO geweest. Ja.
Intern dan?
Ja, intern. Ja, oh, goeie. Ja, zo had ik... eigenlijk altijd wel intern. Dan was bij Rob, ook omdat ik toen nog een pak jonger was, dan ging mijn bureau naast mijn schoof alles aan de kant. En zei, ik moet even iets sparren. Met Rika ook. Hè. Heb ik inderdaad one-to-ones. En dat zijn dan ook dingen van, ja, daar hè. En ik probeer dan ook altijd wel met oplossingen en opties te komen. Maar ja, altijd wel intern. En eigenlijk heel veel met mijn team. Ik ben ook, ik ben ook heel open en transparant. Dus als ik ergens mee worstel... ga ik het ook zeggen. Als ik een moeilijke meeting heb gehad in de raad van bestuur of ben een meeting aan het voorbereiden met een moeilijke boodschap, dan kan ik eigenlijk wel is nu director investor relations of is nu director controlling, echt zeggen van ja, daar voel ik mij toch niet goed bij. Hoe kunnen we meer comfort geven, dit of dat, hoe kunnen we uitzoeken? En dat heeft wel altijd als gevolg, denk ik, dat we met team altijd wel beter proberen doen. Dus ik denk mijn team eigenlijk ook een heel belangrijk klankbord. Ja.
En thuis?
Ja, zeker.
Wordt er thuis over finance gesproken of blijft het toch?
Niet inhoudelijk finance. Mijn man heeft eigenlijk marketing gedaan op de Vlerik. Heeft dan heel veel in de retail gezeten, in de kleding. Is nu recent van CEO Xanderis naar CMO bij Lireco gegaan. Dus echt gekozen voor een groter bedrijf en een nieuwe ervaring. Wij praten heel veel over het werk, maar dat gaat meestal over de interactie met mensen of waar dat je ergens op vastgelopen of conflicten en dan toch even van, ja, ligt dat dan aan mij? Dus veel meer klankborden over het relationele op het werk. Dat eigenlijk. Ja. Inhoudelijk, daar doen we elkaar geen plezier mee. Nee.
Bestuurder, CFO, we leven in een wereld dat supersnel verandert, waarvan alles en nog wat gaande is. Hoe blijf je zelf als CFO up-to-date? Hoe hou je jezelf actueel?
Ja, de krant lezen, het nieuws luisteren. En dan denk ik inderdaad dat ik nu gezegend ben met de raad van bestuur die ik bij House of HR heb. Hè. Dus met een Bain Capital, mijn actiekap, Conidi en dan een andere manier. Hè. Dus ook echt een ondernemer en ook een investeerder. Dus ik denk dat die... ons heel scherp houden. Ook bijvoorbeeld, dat is het voordeel van private equity. Je hebt zoveel portfolio companies dat die echt heel goed kunnen zeggen van dit of dat gebeuren in dat land. Dus op die manier ben je wel altijd wel up-to-date. Dat denk ik. Fine is inhoudelijk. Ja, mijn mailbox ontploft. Dus ik denk dat dat ook geen probleem is. En gelukkig heb ik dan een finance team die dat ook heel goed distilleert en de juiste dingen op het juiste moment brengt. De raden van bestuur die we daarnet hadden, dat denk ik dat ook... enorme voedingsbron is. Allee, als je al denkt dat je iets over het hoofd zou zien, dan heb je dat. Daarvan vind ik trouwens ook heel fijn. Hè? De Essers is dan een familiebedrijf. endemie beursgenoteerd en zeer internationaal, dat je ook die internationale problematiek en de geopolitiek heel hard meekrijgt. Dat is dan vooral bij Demi. Want als Gazovitjaar zijn we dan ook zeer Europees, net zoals Essers. Maar is het wel interessant dat je goed weet wat komt er op ons af vanuit de geopolitiek.
Als je vandaag mensen recruteert voor je team te versterken, naar wie of wat ben je op zoek?
Ja, dus het eerste denk ik superbelangrijk. Dat ik echt mensen heb met enorme goede expertise en kennis. Tweede is bereid zijn om de extra mijl te gaan, om hard te werken. Want dat is nodig, hè. Echt een hoog tempo. En in finance zit je echt in een tempo. Hè. Dat is echt recurring werken en discipline. Derde is die verandering mee willen doen. En aangeven van, oh, ik zie daar een opportuniteit. Dit kan beter, dit kunnen we veranderen. Dus we moeten echt bereid zijn om te zeggen, ah, dit kan beter, dit willen we veranderen. We hebben vorig jaar, ik werd dan zo'n beetje met thema's, ik heb nog in de Giro gezeten, dus ik heb al een jaar thema. En vorig jaar was dat Jump the Curve. En dat was eigenlijk van de ene wereld waarin dat we werken met bepaalde tooling. En we zijn daar een beetje uitgegroeid. We zijn gegroeid van een bedrijf van 300 miljoen naar 3 miljard. Dus die systemen, goede keuzes op dat moment, maar die begonnen te wringen. Dus we hebben een jump gemaakt naar nieuwe systemen. Een heel groot project vorig jaar dat mijn team fantastisch heeft volbracht. En nu is het climb the curve. Want we zijn wel gesprongen naar de volgende curve, maar nu moeten we eigenlijk ook weer verder. En dat is in die recrutering ook wel een belangrijke, dat die mensen dat allemaal mee willen doen en niet gewoon een job komen doen.
Ja, want dat lijkt me niet makkelijk om voor Leen Heijnaar te werken. Hè. Die heeft 25 uur in een dag en die heeft 8 dagen in een week. Hè. Zo lijkt het wel. Hè.
Ja, maar dat is niet zo.
Maar vind je het nog gemakkelijk om mensen te recruteren die in dat tempo en die snelheid en die workload willen meegaan?
Ja, ik denk dat de mensen die überhaupt bij House of HR solliciteren, die krijgen direct de bedrijfscultuur ook eigenlijk mee. Dus daarin geven we heel duidelijk aan, we willen dat je een happy rebel bent. Dus rebel is, hè, we seek where others seek. Dus je denkt ook gewoon out of the box. Happy wil zeggen, je zit ook heel nauw verbonden met het team en je maakt daar iets leuks van. Het resultaatgerichte zit daar heel hard in. En dan creatively collaborative. Dus je moet creatief zijn, maar samenwerken met de anderen. Humanly resourceful. En die resourceful is ook heel hard van de resource die je nu zit. Wat breng jij aan de organisatie? Wat wil jij op menselijke manier veranderen? Dus ik denk dat mensen daarop intekenen. En als ze met mij praten en ook met Sarah die bij ons HR doet, dan denk ik dat je dat direct merkt in wat voor bedrijf dat je komt. En dat dat misschien vermoeiend kan overkomen, dat begrijp ik ook. Ik wil wel heel hard nuanceren wat je zei over die 25 uur en die 8 dagen, maar dat is niet zo. Als we het daarnet hadden over diversiteit, denk ik dat ik daar ook net een rol wil in spelen. Ik probeer heel hard complexiteit te vermijden, zo simpel als mogelijk. Eén, omdat ik zelf die complexiteit niet altijd aan kan. Maar ook omdat ik weet dat die complexiteit, dat vraagt heel veel tijd en energie van veel mensen. En simpel kan het vaak ook. Ik wil een voorbeeld zijn in dat dingen wel combineerbaar zijn. Ik heb een man, ik heb 2 kinderen, ik heb een hobby, ik heb vrienden. En uiteraard zal ik meer werken dan sommige andere mensen. Maar ik probeer ook een zekere rust te geven. Dus als mensen tegen mij zeggen, ik zal dat vanavond wel doen, dan ga ik, als het kan, ook zeggen, morgen is ook goed. Of zelfs sterker ga ik zeggen, volgende week is ook goed. Dus ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk wel, en ook bij je eerste vraag, wie is Leen Heijnaar, ben ik vergeten te zeggen, streng maar rechtvaardig. Dus als ik ergens moeilijk in ben, is denk ik wel dat ik de lat best hoog leg. Maar rechtvaardig in de zin, ja, ik denk dat het ook wel plezant is. Ook met de one-minute manager, ik zeg het ook gelijk van, ah ja, tof, goed gedaan, we gaan vooruit. Dus ik denk dat het ook wel plezant is, eigenlijk.
Ja. Wat is de key van succes van CFO zijn?
Ik denk luisteren en lezen, analyseren. Analyseren, ja, en luisteren is er dan een onderdeel van. De goede conclusies maken en die dan op het juiste moment kunnen brengen. Ik denk dat dat eigenlijk, en dat luisteren is naar de andere CEO's en CFO's in de groep, naar mijn team, naar een aandeelhouder en naar data. Hè. Dat is denk ik een hele belangrijke. En dat je de data goed kunt interpreteren, dat je weet dat je naar het juiste kijkt, dat het het juiste vertelt. Hè. Dat is een beetje die, als iets niet goed gaat, wat is de oorzaak? Dat is toch wel een hele cruciale.
Vind je het niet een beetje een nadeel? Als ik uw carrière bekijk, het is altijd finance geweest. Hè. Van begin tot einde, dat je niet af en toe in operations hebt gezeten om dan uw finance-rol terug te verrijken met kennis die je vanuit die andere departementen kunt meebrengen?
Ja, ik heb denk ik een klein jaartje bij Unique, onderdeel van USG People, had ze mij aangeduid voor Unique Finance, om daar business development te doen. Ik vond dat leuk, omdat er een team was, enthousiast enzovoort en verder. Het was absoluut niet mijn kracht. Moet ik heel eerlijk in zijn. Ik vond dat ik andere dingen eigenlijk beter kon. Dat één. Twee, en dat is ook een heel groot verschil, House of HR of de vorige bedrijven, wij zijn allemaal heel hands-on. Dus bijvoorbeeld nu is het sales, 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 superbelangrijk. Wij doen ook allemaal sales. Dus ik heb 2 weken geleden, bijvoorbeeld met Redmore, dat is ons financebedrijf in Nederland, heb ik 2 dagen al mijn banken uitgenodigd en gezegd, doe maar een pitch naar mij wat je voor ons kunt betekenen. In ruil daarvoor doet Redmore ook een pitch bij u. Dus eigenlijk allemaal salesgesprekken gedaan. Dus ik denk dat ik ook wel heel dicht bij de business sta, dat we handen uit de mouwen. We hebben met Excom op voordracht van Rika een uitbeldag gedaan. Dus we hebben eigenlijk naar klanten gebeld om kandidaten te plaatsen, om heel dicht voeten op de grond met de business te blijven. Dus enerzijds, ja, je zult gelijk hebben, maar dan zet je me niet in mijn kracht. En ik denk zeker bij House of HR dat we zo hard met onze voetjes op de grond blijven en dankzij Rika ook worden gezet, dat dat eigenlijk geen issue is. Waarbij ik wel moest ik zo ooit... HR bijvoorbeeld, dat had ik eigenlijk ook nog wel graag gedaan. Dat heb ik nooit niet gedaan, maar ik doe het elke dag, denk ik.
Misschien zijn je daar te direct voor.
Ja, punt.
Ja, voilà. Wat was tot nu toe je grootste uitdaging als CFO? En hoe heb je die knoop ontward? Hoe heb je die... dat probleem overwonnen. Hoe heb je dat aangepakt? Het zal wel bij B-post geweest zijn, zeker.
Nee, grapje. Absoluut niet. Overal, en bij B-post dan misschien het minste, was het de schuld. Dus high leverage. Bij USG People was dat ook zo. Vlak voordat ik bij USG People als CFO begon, was er nog een grote acquisitie gedaan in Duitsland. En toen was de Great Financial Crisis daar. Dus was echt die schuldmanagen, de bankenmanagen, maken dat we in ons convenanten bleven. Dus dat was zeker een taaie. Zoals ik zei, ik had toen eigenlijk zelf nog geen treasury gedaan. Ik wist ook nog niet hoe... Banken zijn heel bijzonder om mee samen te werken. Dus die relatie moest ik dan eigenlijk... Dat stakeholder management moest ik ook nog leren. Nu, heel andere situatie, high leveraged. Dat is ook weer een andere manier van treasury. Andere producten die er worden opgezet, een veel hogere leverage. En dan toch ook weer een jaar 2024. Ik denk voor alle bedrijven en ondernemers dat we toch hebben gemerkt, een taai jaar. Dus dan is schuldafbouw ook niet natuurlijk het meest makkelijke. Dus ik denk dat dat een beetje de rode draad is. Wat vond ik in het algemeen, of nee, nu recent heel moeilijk, is die jump the curve, die digitale overstap. En wat is daar het moeilijkste aan? Dat je moet veranderen, dat is zeker. Maar hoe dat je wil veranderen, en dat future-proof in finance, die visie ontwikkelen van, ja, maar naar welke curve wil je dan eigenlijk springen? Dat is heel erg moeilijk. En daar heb je ook je team voor nodig. En elk teamlid die inderdaad vertrekt vanuit frustratie, dingen die niet goed lopen, en eigenlijk wilde die gewoon oplossen. En dan was het inderdaad in een worksessie met mijn team, dat er 2 mensen in mijn team naar me toe kwamen in de pauze, die zeiden, alleen, wij kunnen nog zoveel meer met die digital jump. We moeten dit en dat, en we moeten niet alleen denken aan problemen oplossen, maar ook echt, wie willen we zijn en wie willen we worden? En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker, ik heb ook een relatief jong team, dus het is niet dat je al 20 andere bedrijven hebt gedaan. Dat vind ik moeilijk. Ik denk dat we goed hebben gedaan, zo goed als mogelijk. En dan is het, in Hansi transitie, ja, er zijn, dat is in elk project zo, hè, maar zeker in digital, als je echt afscheid neemt van 1 systeem, hè, de closing, dus je leeflijn in binnen finance, dat durven zeggen van wanneer gaan we nu live... Dat merkte echt koudwatervrees bij mensen. En dat dan op een goede manier samen beslissen van hoe gaan we dat aanpakken, wat zijn de zorgpunten die we hebben en toch onze deadline halen, dat was in het afgelopen jaar denk ik voor mij echt wel zo'n momentje dat ik dacht van Leen, u even eruit vinden. Maar dat is goed gegaan.
Ja, het valt mij op dat de uitdagingen vooral toch een soort technische uitdagingen zijn. De meeste mensen die daar in dat zeteltje al gezeten hebben, hebben het dan over iets menselijk. Over een herstructurering, 100 man moeten ontslaan, dat soort complexiteit. Zo. Niet meegemaakt jij.
Als ik mag, het menselijke is dat bij mij dat ik voor alles mijn team nodig heb. Ik ben niks zonder mijn team. Dus ik denk ook de uitdaging van, hey, gaan we live, wanneer gaan we live? Dat was eigenlijk ook ja, mensen overtuigen om die koudwatervrees te springen. Ja. Herstructureren, ja, dus heb ik zeker gedaan. Heb ik zeker gedaan. Ja, misschien al te vaak en dat ik het daarom dan niet vermeld.
Of, als ik zo stout mag zijn, toch een beetje harder dan... Dat minder een issue is, zo, dat is onderdeel van de business en dat je daar wat harder in bent.
Ik heb de eerste keer een herstructurering moeten doen in het jaar 2008 op het Shared Service Center. Ja, ik was toen dus 32, 33 jaar, dus eigenlijk best jong, denk ik. Ik vond dat heel erg moeilijk, ook de manier waarop dat moest gebeuren enzovoort enzoverder. Maar ik heb toen wel voor mezelf op dat moment ook wel beslist van... Het gaat over enkelingen, maar het gaat over al de rest. Want je houdt een bedrijf in stand. En inderdaad, als je er dan zeg maar iets 10 op 100 moet ontslaan, dan is dat die boodschap naar die 10 ontzettend moeilijk, maar je moet zorgen voor die 90. En dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad. En misschien daarom dat die visie het voor mij wat makkelijker heeft gemaakt... Ja, en dat is dan toch terug vanuit de waardecreatie. Hè. Mijn rol is een bedrijf in stand houden als het in stand gehouden moet worden en laten groeien als het weer kan groeien.
Is er zo'n significante overwinning dat u herinnert in uw loopbaan?
Wel, vorig jaar dan met die digital, ja. Met die Jump the Curve, ja, dat was eigenlijk wel een beetje een overwinning. Omdat er ook wel door sommige mensen werd gezegd, ja, zit het niet te hard nu, wil dit niet te veel, misschien moet het wat losser laten. En toen dacht ik eigenlijk van nee, want dan gaan we zelf nog meer pijn doen. En dan weet ik dat ik een dag heb thuisgewerkt, me aan de keukentafel heb gezet en echt gedacht, per team en per persoon, wat zijn de struggelingen voor die specifieke applicatie en hoe gaan we dat oplossen? Iedereen individueel gebeld, dan iedereen samen gebeld. Ik weet dat ik toen echt ja, voelde van, ik zit hier wel in mijn kracht, dat is waar ik goed in ben. Zo bloemetjes tekenen hè, met iedereen individueel en dat dan weer samenbrengen. Mm-hmm. Dus dat is dan ja, een overwinning, ook omdat dat uiteindelijk is gelukt. En ik denk dat iedereen, inclusief mezelf, op die gezegende dag dacht van dat gaat ons niet lukken.
Dan toch een best finance team?
Ja, dat wil ik eigenlijk wel eens doen. Maar als we terug in een forse groeimodus zijn...
Als je terugkijkt op die carrière, zal er allicht ook wel ergens een fout geweest zijn of iets waarvan je zegt, dat zou ik nu toch in de volgende keer wel anders doen. Wat was dat?
Mijn eerste M&A bij USG People. En waarom? Ik had er eigenlijk een technische inschattingsfout gemaakt over het working capital. Dat ga ik eigenlijk nooit niet vergeten, dat ik in de equity bridge daar eigenlijk iets verkeerd in de timing had gezien. Dat is uiteindelijk wel goed gekomen, maar sindsdien ben ik met equity bridges toch nog wel voorzichtiger. En dat was uiteindelijk niet zo erg, maar ik weet dat ik echt de hartenklop kreeg van ik heb dat over het hoofd gezien. Dus dat was er zo eentje, dus ja, sorry, terug heel technisch. En dan de andere was ook technisch, maar wel ook een belangrijke op menselijk vlak. Was een accounting error op het Shared Service Center. Dus wij deden eigenlijk de boekhouding voor verschillende merken in België. En daar was daar iets op de afpunting van de sociale zekerheid, die dus totaal niet goed was gelopen. Dat ging best over een groot bedrag. De les die ik daaruit heb geleerd is basic first. Hè. Dat is het eerste, ook als we nu acquisities doen, zit die boekhouding op orde, zijn er closing binders, zijn er dossiers. Want als CFO zijn er zoveel met dat strategische en die value creation bezig. Maar dat is echt alles.
Verlies je dan vertrouwen in mensen op dat moment?
Wel, dan zouden de neiging hebben. Ik denk dat veel finance profielen, alleen is daar niet anders in, zijn een beetje controlefreak. En als je groeit als finance professional, moet je dat losleren laten. Hè? Dus als boekhouder moet je elke euro en elke cent. En dan geleidelijk aan gaat je materialiteit naar omhoog. En dat is dan wel een heel harde setback. Dat je denkt van soms moet je dan toch ergens in die details gaan duiken. En dat moment goed kiezen, hoe bouw je dat op? Ik heb er ondertussen ook een beetje een methodiek dat we ook bij House of HR willen invoeren. Van hoe maak je dat die basis op orde zit? En House of HR bijvoorbeeld is heel decentraal, veel decentraler dan mijn vorige bedrijven. Dus daar is dat eigenlijk nog belangrijker. Dus inderdaad, vertrouwen geven, maar anderzijds ook je checks en balances toch wel ergens belegd hebben.
Ja, en hoe ga jij om met mislukkingen? Ben je dan zo'n paar dagen niet aanspreekbaar? Moet iedereen thuis het ontgelden? Hoe verwerk je dat?
Ja, slecht. Ik neem dat zeker mee naar het werk, uiteraard, mee thuis. En ik slaap dan eigenlijk niet. Tot als ik een manier heb om dat op te lossen en dan toch op een manier in succes om te zetten. Natuurlijk, wat zijn mislukkingen? Dat is dan ook...
Dat is wat jij zelf ervaart als een mislukking.
Ja, exact. Dus ik denk dan achteraf in de bigger scheme of things dat er eigenlijk nog geen mega mislukkingen zijn geweest. Maar die twee voorbeelden dat ik daarnet aanhaalde, dat zijn echt dingen waar ik dan van wakker ligt. En het is heel eigen aan mijn persoonlijkheid. Ik voel mij altijd heel verantwoordelijk. Dus als er ergens iets gebeurt, toch ook zelfs op een raad van bestuur, als iets wordt gezegd, denk ik heel snel van... Ah, misschien had ik dat anders kunnen doen, of misschien moet ik daar nog eens naar kijken. Dus ja, als je die persoonlijkheid hebt, trekt het je ook altijd wel heel hard aan. En ja, dat is soms vervelend. Maar anderzijds denk ik dat ik er zelf sterker van word. Maar vooral ook het bedrijf, dat je gewoon altijd vooruit wilt blijven gaan. Hè.
Die privé-werkbalans, hoe zit dat bij u eigenlijk?
Ja, in de week werk ik superhard. Maar bijvoorbeeld, ik zou wel proberen om 19:30 s'avonds, als ik in België ben, en wat moet ook wel wat reizen, dan probeer ik met gezin te eten. En dat lukt me eigenlijk vrij goed. Ik denk dat iedereen ondertussen ook weet. Om 6:30 vertrek ik in Kortrijk, om 19:30 eet ik. En dan, nadien om 20:30 zit ik terug te werken. Ja, comes with the job. Ik denk dat dat ook niet raar is, want je hebt ook denktijd nodig en procestijd. Dus dat is dan heel vaak. In het weekend heb ik echt wel in mijn hoofd zit, ik werk als het moet. Het moet wel regelmatig, hè? Maar ook dat is eigenlijk wel doenbaar. Ik bedoel, als ik naar mijn man kijk, die moet ook werken in het weekend. Als ik naar mijn kinderen kijk, die moeten ook studeren in het weekend. Dus ik vind het allemaal niet zo raar. Dus ik kan er niet zo'n tijd op plakken, maar het is niet dat ik 2 dagen aan het werk ben en maar 1 uurtje paardrijden. Absoluut niet. Ik heb ook wel de recuperatietijd echt nodig. Ik wil echt ook een goede echtgenote zijn. Ik wil een goede mama zijn. En dat gaat niet als ik in de bureau zit. Dat gaat ook niet aan de livingtafel als ik daar zit te werken, omdat ik ben dan heel gefocust. Je moet echt wel tijd hebben om dingen samen te doen, om aanspreekbaar te zijn. En ik weet, als ik 67 ben en in de spiegel kijk, dan kijkt niet mevrouw de CFO naar mij. Dan kijkt Leen naar mij en wat voor leven dat ik heb gehad. En dat werk is dan waarschijnlijk misschien zelfs bijna niks niet meer waard.
Maar het voelt nu allemaal heel goed en natuurlijk, dus dat is toch...
Ja. Weet je, het is een leven dat je leidt en het is een flow en een passie. En het is ongelooflijk welke vreugde dat je uit werk haalt. Hè. Ik ben tussen Bipost en House of HR een paar maanden thuis geweest en ik dacht eerst, ik wil een ander leven. Ja, Peter, je wilt geen ander leven. Mensen vragen aan u, wat doe je? En dat gaat dan niet als je getrouwd bent en hoeveel kinderen dat je hebt. Maar ze willen weten, wat breng jij bij aan de maatschappij? Wat doe je van werk? Werk moet toch wel ook je passie zijn. Zonder werk en zonder die passie. En dus ook een ongebreidelde inzet met het project dat je bezig bent, dat hoort er een beetje bij. Ik zou ongelukkig worden zonder.
Wat is het advies dat jij geeft aan jonge mensen die bij u beginnen? Zo?
Een van de boeken was Steve Covey. En dat begint eigenlijk met die Circle of Influence. Doe gewoon je werk goed. Maak dat je dat goed beheerst. En focus je daarop. En al de rest moet je niet veel aantrekken. En dat kan dan anderen hun werk zijn waar je kritiek kunt op hebben. Dat kan zijn van ambities, hè. Ik zou dit of dat willen doen. Of inderdaad een andere afdeling. Of wat je zelf zei, van je bent maar een radartje en al die anderen, dat werkt tegen. Nee, doe dat niet. Doe gewoon je eigen werk goed. En vanuit daar bouw je een enorme kracht op. En dan kun je een keer een angeltje uitsteken naar iets anders. Dat vind ik altijd enorm belangrijk. En ook bij mezelf. Hè. Als het even niet goed gaat of met die mislukkingen, dan plooi ik heel hard terug op. Wat is nu de kern? Wat is nu de basis? Mijn cirkel of invloed? Maken dat op orde is. Dat is denk ik het grootste advies.
Heb je het gevoel dat jonge mensen daar nog geduld voor hebben?
Niet altijd. Denk ik, heel veel. Wat is een beetje gemengd? Enerzijds zijn ze heel ambitieus, anderzijds zijn ze zich nog veel meer bezig met wat je zei, work-life balance, maar het is eigenlijk work-private balance. Ze willen maatschappelijk wel relevant zijn, maar ze willen ook een leven hebben. Zo zeggen ze dat dan, hè? Dus dat is een beetje moeilijk combineerbaar. Maar geloof het nog niet, in House of HR hebben we echt allemaal mensen die wel verschil willen maken, die ambitieus zijn, maar echt ook mee House of HR willen laten groeien. En dus in ons team valt dat eigenlijk heel hard mee. Ik denk dat die ons selectieproces ook niet echt overleven. Als, we zijn ook heel transparant in. Hè? Als je bij ons werkt, ja, we zijn wel werkers. Dat zeggen we ook wel heel duidelijk.
En wat is het beste advies dat jij ooit gekregen hebt?
De taken leggen waar ze horen. Dat is, en dat hoort dan misschien heel hard ook bij die circle of influence. Dus altijd maken dat de juiste mensen de juiste dingen doen, hun verantwoordelijkheid kunnen pakken. En dat is eigenlijk een beetje uit het tijdperk van Shared Service Center. Dat was Inge Planke die dat dan zei. En Rob Sandbergen die zei, je moet je handen vrij hebben. Dus die vond inderdaad, en dat gaat dan weer een beetje terug van, hè, dus van de neuro naar die materialiteit die opbouwt. Of inderdaad controle afgeven doorheen je carrière. Dus altijd wel op het moment dat ergens niet goed gaat, je handen vrij hebben om daar te kunnen helpen, om problemen vast te pakken, om te kunnen denken. En dat, denk ik, is de uitdaging van elke dag. Dat gaat ook over een beetje wat is dringend. Elke dag is dringend. En wat is belangrijk? En ik hoor dat heel veel mensen in mijn team ook zeggen, of ook echt onze legal man zei, van ja, je wordt eigenlijk elke dag geleefd door de telefoons en zo. Ik moet zeggen, bij mij gaat dat eigenlijk wel. Ik, ook omdat ik dan direct ben, soms kan iemand vragen, een minuutje, dan kan ik wel zeggen, gezien dat het geen minuutje gaat duren, ik moet nu even eerst iets anders, kom dan terug. Dus ik probeer echt wel te focussen met de dingen die ik moet afhebben en mij niet te laten verleiden door de waan van elke dag. Behalve als er iemand aan uw bureau staat die echt een probleem heeft, dan wil ik ook de persoon zijn die zegt, zet u, we gaan er samen naar kijken.
Wie vindt of vond jij een inspirerende figuur?
Ja, eigenlijk heel veel mensen. En dan is terug wel zeker de CEO's voor wie dat ik werk. Omdat ze die drijvende kracht zo heel hard hebben en nu vooruit trekken. En ja dat vind ik eigenlijk altijd... Ja, dus Rika uiteraard, hè, de drijvende kracht. Ook Rob op zijn manier, heel ander type man. Maar ook echt iemand die mij heeft geïnspireerd. En die was dan bijvoorbeeld... Als we het daar hebben over die circle of influence en over die rust vinden en die work-private balance, dat was wel iemand die dan, hè, naar wie dat ik enorm opkeek, maar die dat ook heel belangrijk vond van op de juiste momenten voor je gezin er wel te zijn. Dus dat denk ik dat ik van hem heb meegenomen en waarbij dat ik bij Rika dan inderdaad die driving force heel hard meeneem. Dus ik denk dat dat alleszins twee namen zijn die ik kan noemen. Voor de rest, ja, er zijn altijd mensen die mij inspireren. En dat is dan niet altijd mensen die... Hè, niet de CEO's, maar ook mensen in mijn team bijvoorbeeld. Dat ik denk, ik heb iemand in mijn team, ik heb haar al vaak gezegd, zelfs onder stress blijft die zo professioneel. Die gaat geen shortcuts pakken. Die gaat echt zeggen, ja, Marleen, ze hebben gelijk. Het is niet juist, we moeten het aanpassen. Terwijl ik denk van, oh, laat het is oké. En dat vind ik, dat is ook heel inspirerend. Mensen die, ja, dat zit hem in bepaalde... houding die ze aannemen, een bepaalde professionaliteit. Ik denk van, amai, dat is echt knap. Of inderdaad iemand in mijn team die mij met Jump the Curve de digital projecten stuurt, die heel inspirerend is en dingen ziet, ja, we kunnen dit doen met Copilot, we zouden dit moeten doen met AI. Ja, dat zijn mensen die mij vooruit trekken eigenlijk. Hè. En inderdaad, ja, dit moeten we doen binnen finance. Dus dat is ook heel inspirerend.
Als je van bedrijf zou mogen veranderen voor een week, zo van, mag gelijk welk bedrijf in de wereld zijn. Van welk bedrijf zou je zo'n week CFO willen zijn?
Een klein familiebedrijf zou ik willen doen. Omdat ik inderdaad... Essers is een groot familiebedrijf, dus ik zie wel hoe families werken. Maar zo'n beetje een kleiner bedrijf, om dat eens mee te maken. Ik denk dat ik het compleet ontgroeid ben. Hè, dat ik bepaalde dingen niet meer kan. Hè, dat ik te veel hands-on zou moeten zijn. Maar als je dat nu vraagt, dus het is zeker geen grote naam dat ik nu ga noemen... ik denk de size waar ik tot nu toe heb gewerkt is ook prima. Ik zou eigenlijk... ik wil House of HR een groot bedrijf maken. Dat is dan nog iets anders. Hè. Dus 10 biljoen, prima. Maar ik zou nu niet zeggen, ik wil nu per se een echt een biljardenbedrijf gaan werken. Omdat ik daar denk, ja, dat is toch more of the same. Als 3,5 biljoen is of dat is dan 20. Ik denk niet dat dat qua leiderschap of zoveel uitmaakt. Daarentegen een kleiner bedrijf, denk dat mijn ogen nogal zou opentrekken.
Ja. Ik ga afronden met u een glazen bol te geven. Probeer daar eens in te kijken. Hoe zie volgens u de finance-functie in het algemeen en dan die van House of HR in het bijzonder er binnen 5 jaar uit?
Dat sluit dan een beetje aan bij de Future Proof Finance. We hebben eigenlijk een model uitgewerkt dat we nu volop aan het implementeren zijn, waarbij dat je een soort medaille kunt krijgen. Elk van onze powerhouses die een self-assessment doen op verschillende finance profielen. En als we een acquisitie doen, moeten ze eigenlijk een self-assessment doen van ja, waar pas ik? En dan kun je van brons naar zilver, hout en platinum. En de ultieme droom is platinum. En de titel die bij platinum staat is Light Out Finance. Elke dag heb je cijfers. Elke dag is de boekhouding gedaan. Elke dag zijn de facturen gestuurd en alles gaat automatisch. We gaan daar niet geraken, maar misschien op bepaalde onderdelen wel. Het is alleszins wat we als visionair willen bekomen. Stel dat je daar helemaal geraakt, dan zijn er maar twee dingen die nog tellen voor een CFO. En dat is dan driving performance en anderzijds value creation. Ik denk dat dat het enige is dat dan nog overschiet.
Dat is een ultieme droom.
Ja.
Dank u wel.
Benieuwd wie de volgende gesprekspartner is? Volg CFO Podcast op Spotify of raadpleeg onze website.